Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 129, het eerste en het tweede vers. Psalm 129, men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. Zeg Israël nu, men juichte toen wij vielen. Men heeft mij reeds van jongs af aan leed gedaan. Geen overmacht kon me echter ooit vernielen. Psalm 129, het eerste en het tweede vers. Het schriftgedeelte wat we vanmiddag willen lezen met elkaar is in Johannes 19, de verse 1 tot en met 16. Dus Johannes 19, vers 1 tot 16. Maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Johannes 19 vanaf vers 1. Toen nam Pilatus aan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: Wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: Zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: Kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: Van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: Spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: Gij zou geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende: Indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: Zie, uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg.
Gemeente, zingen we eerst met elkaar Psalm 134, het derde vers. Omdat de basisschoolleerlingen dit versje leren in de berijming van Dathen, willen we dat ook nu in Dathen zingen. Ik zal hem voorlezen. U zal de Heer die eeuwig leeft, die hemel en aard gemaakt heeft, uit Sion met groot overvloed zegenen met allerlei goed. Psalm 134, vers 3 in de berijming van Dathen.
Thank you.
Gemeente, met de hulp des Heren willen wij een preek lezen van dominee Abraham Hellenbroek uit de kruistriomf van vorst Messias. U kunt de tekst vinden in Johannes 19, de eerste 4 versen. Dus Johannes 19, vers 1 tot en met 4. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Tot zover. Als collectezang gaan we zingen Psalm 22, het eerste en ook het derde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij? En ook het derde vers. U smeekt en zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered, ze hebben in hun nood. Op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood. 1 en 3 van Psalm 22. Thank you. Gemeente, smart en smaad zijn twee onverdraaglijk kwade dingen. Vooral wanneer ze heel groot worden. Het een voor het lichaam en het ander voor de ziel. Beide zijn zo lastig dat als men ze met elkaar vergelijkt, nauwelijks te zeggen is welke van die twee het ongemakkelijkst is. Ja, als men moest kiezen, schijnt de lastigheid van smaad nog zwaarder te wegen dan die van smart. Want smart treft alleen het lichaam, maar smaad ook de ziel. Ja, de gehele mens. Het benadelen van het dierbaarste deel van de mens lijkt daarom ook voor het zwaarst gehouden te moeten worden. Vooral de smart van het lichaam is maar kort. En als die over is, is alles weer genezen. Maar de smaad is gewoonlijk langdurig en laat de verachting op de mens liggen die dikwijls jaren, ja iemands hele leven duurt. Waar dan deze beide smart en smaad samenkomen, wordt iemands lijden op het uiterst verzwaard en vermenigvuldigd. En de smart wordt nog ondraaglijker door de smaad. Is dit zo? Wat is dan het lijden van de Heere Jezus bitter geweest? Daarin kwamen deze beide samen, smaad en smart, smart en smaad. Dat blijkt in vele omstandigheden van zijn lijden en wel bij uitnemendheid in het gedeelte waarover wij nu handelen. Wat stort hier al hoon, wat valt er al smart op de Heere Jezus neer? Men ziet hem hier als een schouwspel van smadelijke smart en van smartelijke smaad. Pilatus had vele middelen en als het laatste door Barabbas tegen Jezus te stellen, tevergeefs geprobeerd om de heiland los te laten. Alles echter zonder vrucht. Hij werd door de menigte overschreeuwd die Jezus aan het kruis eiste. Hier begint de stadhouder te buigen voor de menigte. Hij geeft Jezus over aan een smartelijk geesteling en aan de meest smadelijke bespotting, en zo zal hij hem weldra ook tot het kruis overgeven. Vanmiddag gaat het over: Christus wordt gegezeld, met doornen gekroond en in zijn koninklijk ambt bespot. Twee gedachten. Ten eerste de mishandeling van Jezus, en ten tweede de vernieuwde betuiging van Jezus onschuld door Pilatus. Dus ten eerste de mishandeling van Jezus, vers 1 tot 3. Ten tweede de vernieuwde betuiging van Jezus onschuld door Pilatus, vers 4. En daarna een toepassing. De mishandeling kan in tweeën gedeeld worden. Ten eerste het smartelijke, zijn geesteling. En ten tweede smadelijk zijn bespotting. De evangelist zegt: toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Toen. Namelijk onmiddellijk nadat het volk had gekozen tussen Barabbas en Jezus. En met zoveel geschreeuw Jezus aan het kruis had geëist. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Denk niet dat Pilatus hier zelf voor beul heeft gespeeld. Dat dulde zijn stadhouderlijk aanzijn niet. Naar de gewone regel wordt hier aan hemzelf toegeschreven wat hij door anderen liet doen. Matthäus zegt in Matthäus 27, toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. Onder zulke menigte zou het aan boze spotternij, aan wrede kwaadaardigheid niet ontbreken. Wat de een niet kon uitvinden, zou de ander wel bedenken. Werd de een vermoeid, dan zou de ander hem wel vervangen. Onschuldige Jezus, die aan zoveel woeste en woedende soldaten wordt overgegeven. Maar zo beschikt de goddelijke voorzienigheid het, opdat er een menigte getuigen zou zijn van de lijdzaamheid en de volharding van Jezus. Zo namen zij hem met zich in het rechthuis, zegt Matthäus. Hij werd als het ware binnenshuis, buiten het zicht van het volk gegezeld. De Romeinen hadden de gewoonte om in huis of langs de straat te gezelen. Degenen die in huis werden gegezeld, werden aan een pilaar vastgebonden en zo gegezeld. De Joden waren gewoon om iemand liggend met roeden te straffen. Maar het is geloofwaardig dat Jezus op de Romeinse wijze aan een pilaar gebonden is, gegezeld, omdat hij onder de handen van de Romeinen was. Zo treffen ze alle voorbereidingen en Matthäus toont ons dat zij onder de voorbereidingen tot zijn kruisiging hem ook hebben ontkleed. Ze beroofden hem van al zijn opperklederen tot op zijn naakte lichaam toe, volgens de gewoonte van de Romeinen, als ze iemand zouden geeselen. Langmoedige Jezus, die u zo laat lijden, zo laat binden, zo laat ontkleden tot een smadelijke geeseling, als een van de snoodste booswichten. Hoe heeft men hem getrokken en gescheurd? Hoe ongemakkelijk is dit ontkleden toegegaan? Zie daar de grote zaligmaker met een gespannen rug, met naakte ledematen aan een pilaar gebonden. Dat onbesmette lichaam, bitter dan melk, gladder dan een saffier, roder dan robijnen, verwachtte de wrede slagen van ruwe soldaten. Die slagen volgen direct, want onze tekst zegt dat men hem geeselde. De andere dingen waren nog maar voorbereiding geweest. Nu zal het treurspel pas beginnen. We zullen ons niet inlaten in het meningsverschil of dit geeselen door Pilatus is geschied met de hoop en bedoeling om daardoor het volk te voldoen en dan Jezus los te krijgen, of dat het is gedaan als onder de Romeinen gewone voorbereiding tot de kruisiging. Hoe het ook zij, het zal de smart van Jezus niet verminderen. Dit is zeker, dat hij is gegezeld. De Romeinen gezelden soms met roeden, wat minder smartelijk en ook minder schandelijk was. Soms met riemen en pezen, wat alleen gebruikelijk was bij slaven en mensen die gekruisigd zouden worden. Volgens de betekenis van het grondwoord dat Matthäus en Marcus gebruiken, is Jezus op de laatstgenoemde wijze gegezeld, met zwepen, met riemen, van touwen en pezen. We denken echter niet dat die zo duurzaam waren dat ze nog te vinden zijn in de kerk van Rome, zoals het pausdom noemt. De Joden gaven altijd 40 slagen min 1. Maar omdat de Romeinen nu eens langer dan weer korter geeselden, naar gelegenheid en verdiensten, kan men de geeselslagen van de Heere Jezus niet precies bepalen. In het algemeen waren zij in dit geeselen zeer streng, omdat het een straf van slaven was, die zij nauwelijks meer achten dan dieren. Verschillende beulen vermoeiden zich op een mens, vaak zonder maat en orde, en dikwijls zodanig dat de dood erop volgde. Hun riemen waren dikwijls met botjes en beentjes, met haken en scherpe takken ingevlochten, die bij elke slag een wond maakten en het vlees uit de zijde en de lendenen scheurden. Het is zeker dat men van de bitterheid van deze goddeloze krijgsknechten nauwelijks te wreed kan denken. Ongetwijfeld zijn zij de gezegende en naakte ledematen van de heiland verschrikkelijk gescheurd door deze geeselslagen en zijn lendenen jammerlijk gemarteld. Ongelukkige rechter, laten de Romeinse wetten dan toe om iemand te geeselen zonder oorzaak? Het is een wonder dat de Vader dit duldt, dat de Zoon dit verdraagt, dat de zon haar glans niet intrekt, dat de aarde haar kaken niet opensperrt om dit kwaadaardige gespuis te verzwelgen. Maar nee, het was nu de ure en de macht van de duisternis. Hun wreedheid is nog niet verzadigd. Ze voegen bij zijn pijnlijke smart ook nog een ondraaglijke smaad. Zijn hoofdbeschuldiging was dat hij zelf als koning opwierp, maar hij lijkt daar niet in het minst op. Daarom lopen hun bespottingen vooral uit op beschimping van zijn koninklijke ambt. De tekst zegt, en de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd. Men weet dat een kroon een oud hoofdsieraad van de koningen is. Dus vlochten zij er zogenaamd ook een voor Jezus, maar van scherpe doornen. Ongetwijfeld was zij zo gevlochten dat zij als een lauwerkrans om zijn hoofd zat, naar de vorm van de koninklijke hoofdsieraden in die tijd, die als een krans achter op het hoofd met een juweel werden gesloten. Dit bootsten zij hier spottend wat betreft Jezus na, om tegelijk op een smartelijke en smadelijke wijze met zijn koninklijke hoogheid te schimpen. Het is of het gezicht van zijn bebloede rug hen nog niet kan verzadigen, maar of zij net als kalkoense hanen door dat rood nog meer in boosheid ontsteken. Ze zoeken de heiland van top tot teen in het bloed te zetten. O smartelijke hoon! Wat verwekt één doornprikkeltje in ons lichaam al een pijn? En hier wordt zijn hoofd met een hele kroon doorstoken. Men kan zich wel indenken hoe dit op het hoofd zetten is toegegaan. Met een wrede hand wordt zij er hardhandig opgeduwd, zodat de bloed er misschien bij uitstroomt. Hoe kan dit wrede gespuis het verzinnen om zo smartelijk te spotten? Hoe kon zijn koninklijk ambt gevoeliger worden beschimd dan door een koningskroon, die niet van goud en edelgesteente flikkert, maar die stijf staat van wrede doornen? O jammerlijk treurspel! Stel uw gelovigen, uw heiland voor, zoals hij hier bloedig staat, met een doorwonde rug, terwijl nu ook nog door scherpe doornprikkels de rode bloeddruppels langs hals en schouders naar beneden rollen. Hoe is dat gezegende aangezicht bemorst? Hoe staat hij bebloed van het hoofd tot aan de voeten? De spotternij van deze goddelozen is nog niet klaar. Ze moeten dit begonnen spel verder uitvoeren. Het hoofd is koninklijk versierd en nu moet het lichaam in overeenstemming daarmee worden ingetooid. Ze gaan dat naakte en gegeeselde lichaam bedekken. Niet uit medelijden, maar tot verachting. Onze tekst zegt, en wierpen hem een purperen kleed om. Purper is van alle tijden afgehouden voor een koninklijke kleur. En purperen kleren alleen voor dracht van aanzienlijke personen. Cicero noemt het purper en de scepter daarom koninklijke versiersels. Dit kan ons direct de grond laten vinden waarom deze booswichten die Jezus in zijn koninklijke ambt willen bespotten, hem zogenaamd, behalve een koninklijke kroon, ook een koninklijk kleed aandoen. O bespottelijk schouwspel, o jammerlijk gezicht. Maar voor degene die het met een hoger oog beschouwt, is het vol van verborgenheid. Een purperen kleed was in het bijzonder een zinnenbeeld van de Romeinse macht. Als we dat hier zien liggen op de zaligmaker, is het dan niet of men een voorspel zag dat weldra het purper van de vierde monarchie, de heerschappij van Rome, zou worden afgenomen en gelegd op de schouders van Jezus, die een ander koninkrijk zou oprichten dan al de vorige zou vermalen? Hoe opmerkelijk is het dat en die doornenkroon en dit purperen kleed en ook de groet van koning door Romeinen door heidenen aan hem wordt toegebracht? Is het niet als een voorteken dat de heidenen en vooral de Romeinen onder de eersten zouden zijn, omdat wij omdat wat zij nu in spot deden, binnenkort in ernst te doen? Zij zouden Jezus de kroon als koning opdragen en hem op de verkondiging van het evangelie als koning groeten en eerbiedig aanbidden. Nu kende zij koning in zijn schoonheid nog niet, en daarom is dit alles maar een spotternij, die ook hierbij nog niet stopt. Matthäus schrijft dat zij hem ook nog een rietstok in zijn rechterhand gaven, alweer om hem als een gemaakte koning uit te jouwen. Men weet dat koningen zich van alle tijden af een scepter hebben toegeëigend, als een sieraad dat hun alleen toekwam, en een zinnenbeeld van hun gezag en rijksbestuur. Om alles op het gekste uit te beelden, geven zij in plaats van zulk een scepter Jezus een rietstok in de hand, en wel in de rechterhand, omdat de koningen altijd in die hand hun scepters droegen. Een rietstok, om wellicht spottend de nietigheid en zwakheid van het koninkrijk van Jezus af te schilderen, dat in hun oordeel niet meer voorstelde dan een zwakke rietstok die breekt en de hand doorboort als men erop leunt. Hier staat u zaligmaker, gelovig volk, hier uitgedost als een dwaze koning. Hoe weinig weet dit krijgsvolk met wie zij bezig zijn? Hoe weinig bedenken zij dat deze de Zoon van God is? Ze eindigen zoals ze begonnen. Ze voegen bij de dadelijke nu ook de mondelinge bespottingen. En ze zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. Zij tonen met hun woorden waartoe zij al dat vorige hadden gedaan, namelijk om hem als een gewaande koning te bespotten. Matthäus zegt dat zij voor hem op hun knieën vielen. Dat was in het oosten gebruikelijk als een eerbiedige manier van groeten tegenover koningen. Zij betonen eerbied aan de koning en buigen de knieën. Zo nemen zij de houding van gemaakte onderdanen aan en ze zeggen: wees gegroet, koning. Een manier van groeten die heel algemeen voorkwam tegenover de koningen en vooral de Romeinse keizers. Die werden gewoonlijk gegroet met Ave Caesar. Wees gegroet, Caesar. En dat is nog niet alles. De tekst zegt: en zij gaven hem kinderbakslagen. Matthäus voegt eraan toe dat ze hem ook bespogen. Dat bebloede aangezicht wordt nog geschonden door wrede handen, nog bemorst met vies speeksel. Het is diezelfde hoon die Jezus in de zaal van Caiaphas door diens dienaars werd aangedaan. Alle denkbare moedwil en kwaadaardigheid bedenken ze tegen de zaligmaker. Alsof het nog te weinig was, namen ze de rietstok en sloegen op zijn hoofd. Ach, hoe treft elke slag tot in het hart van Jezus? Boosaardige schurken die de scherpe doornen tot op zijn schedel indrijven? Wellicht onder de schijn van de wankelende kroon van Jezus vast te zetten. Wie kan die smart verdragen? En toch verdraagt dat zachtmoedige lam het. Wie schrijt niet die het aanschouwt? Wie dit treurspel ziet, biggelen de tranen niet langs de wangen uit medelijden? Stop vervloekt gespuis, hou op moorddadige soldaten. Wat drijft u hem het bloed uit de mond, uit de neus en de oren? Wat tapt u zijn bloed af met scherpe doornen en mengt het met zijn benauwde tranen? God zal u slaan met de straf van zijn toorn en de duivel met vuisten van een rampzalige verdoemenis. Het tweede punt is de vernieuwde betuiging van Jezus' onschuld door Pilatus. Is het niet des te verschrikkelijker dat hij dit alles tot zijn onschuld leidt? Pilatus zelf zal dit nog zeggen. De evangelist zegt: Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Het lijkt dat Pilatus naar binnen was gegaan terwijl Jezus werd gegeeseld. Nu dat treurspel is uitgespeeld, vertoont hij zich met Jezus naast hem weer aan het volk. Hij probeert naar het schijnt het volk nogmaals te bewegen tot medelijden met de jammerlijke mishandelde zaligmaker en door een herhaald getuigenis van zijn onschuld. Zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Dit is de vierde keer dat Pilatus de onschuld van Jezus openlijk betuigt. Is hij dikwijls beschuldigd door zijn vijanden? Hij is ook door zijn rechters meer dan eens gerechtvaardigd. Dat kwam nu bijzonder na zijn geesteling weer van pas, om alle vermoeden uit te sluiten dat er nog iets tot zijn schuld uit hem was weggehaald. Maar hoe veroordeelt de stadhouder hier zichzelf? Is er geen schuld in Jezus en hebt u hem toch gegeeseld? Dat velt uw eigen vonnis. Dan is er schuld in u en in de goddeloze Joden. Voordat we verder gaan met de toepassing, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 2, het zesde en ook het zevende vers. Vreest Heeren macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen, en kust de Zoon vanouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen, u op uw weg tot stof doe wederkeren, wanneer zijn wraak getergd door uw gedrag, u onverhoeds zou door haar gloed verteren tot staving van zijn lang gehoond gezag. Psalm 2 vers 6 en ook het zevende vers.
Thank you.
Zie daar aandachtige toehoorders, zie vooral uw gelovigen de zaligmaker, verschrikkelijk mishandeld, gegeeseld, bespot, bespogen en geslagen door een hele bende krijgsknechten. Kom, zie het eens van dichterbij. Stel u eens voor, gelovigen, uw zaligmaker, onder zoveel wrede lieden, als de snootste boosdoener weggeleid, een hele bende van wrede Filistijnen vergadert over één Simson. Men rukt, men scheurt hem met geweld zijn kleren uit, tot op zijn naakte lendenen. Men leidt, men sleept, men rukt hem naar de geeselpaal. Men knelt hem met wrede boeien, met ruwe touwen, zijn machteloze handen gebonden. Zo wordt hij opgehesen en breed gespannen. De sterke God zijn zij hier als het ware te sterk. De ene beul vervangt de andere. En Jezus wordt onmenselijk gegeeseld en met taaie riemen jammerlijk gemarteld. Op elke slag vertonen zich bebloede striemen. Het bloed stroomt hier tot op de aarde neer. Men hoort het klappen en het slaan van de zwepen, het zuchten van de leider, het vloeken van de soldaten. Daar snakt Jezus naar adem, daar zijgt hij neer aan de paal, daar bezwijkt hij van de pijn. Men kan er niet te wreed van denken. Zijn blanke rug wordt weldra bebloed. Hier is uw liefste nu blank en rood. O hemel, o aarde, de rechter der ganse aarde, de God der goden, wordt gegeeseld. Men zet de middelaar aan een schandpaal, als de snootste boosdoener. Ploegers ploegen op zijn rug, en ze hebben hun voren lang getogen. Hier wordt vervuld, ik geef mijn rug degenen die mij slaan. Hier is hij geplaagd, geslagen en verdrukt, om onze overtredingen verwond en jammerlijk verbrijzeld. Het gaat nog verder. Zijn gezegende hoofd wordt gekroond met smartelijke doornen, doorwond, doorstoken, met scherpe prikkels, met pijnlijke angels. Hoe staat de lieflijke lady hier onder de vervloekte doornen? Hoe stroomt het bloed langs het hoofd en aangezicht? Hoe kleeft het haar aan elkaar tot een geronnen bloedkorst? Hoe lelijk, hoe mismaakt, hoe vuil is hij hier, die zoveel schoner is dan de mensenkinderen? Dat hoofd, dat haar dat Johannes zag, wit gelijk sneeuw en als witte wol, hoe is dat nu bloedig en karmozijnrood door geronnen bloed? Die ogen, gelijk een vuurvlam, dat aangezicht gelijk de zon in haar kracht, hoe is dat bemorst en smartelijk doorwond door doornen? Hoe is die gestalte als de Libanon, uitverkoren als de ceder, jammerlijk vervallen? Zijn hoofd is nu niet als van het fijnste goud, maar veracht als slijk der aarde. Zijn haarlokken zijn niet gekruld, zwart als een raaf, maar door het natte en geronnen bloed verslapt, verstijft en rood als purper. Zijn ogen zijn niet als de duivenogen bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen, maar overstroomd met bloed in kastjes van smartelijke tranen en bloedige kringen van verdriet. Zijn wangen zijn niet als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes, maar bevuild, bemorst met bloed en afzichtelijk voor het oog. Zijn lippen zijn niet als lelien, druppende van vloeiende mirre, maar als een verwelkte roos, vloeiende van bloed en tranen. Zo wordt hij beschreven in Hooglied 5. Hoe is zijn hoofd vervuld met bloedig dauw en zijn haar met nachtdruppen? Hoe is die ram, dat lam met zijn hoofd en hoornen in de verwarde struiken en pijnlijke doornen vast? Hier draagt de gezegende hemelkoning de vloek der aarde tot zijn kroon, die anders met eer en heerlijkheid gekroond was. Die een vreugde- en erekroon verdiende, draagt een kroon van smart en oneer. Men vlecht een smadelijke doornenkrans voor hem, voor wie de 24 ouderlingen hun kronen neerwerpen, en die op zijn hoofd een gouden kroon draagt. Ook dat is nog niet alles. Men hangt hem een purperen mantel, een smadelijk spotkleed om, die het prachtigste purper waardig was, en die weldra zou worden bekleed met heerlijkheid die hij bij zijn vader had eer de wereld was. De koning der koningen beschimpt men door een koningskleed. Hoe is zijn mantel nu gewassen in wijndruivenbloed? Hoe is hij rood aan zijn gewaad en zijn klederen als een van die in de wijnpers treedt? Bij hem die op een hoge en verheven troon eens met de zomen van zijn klederen de tempel vervulde, zakt het bloed nu in de zomen. Hij staat hier in het rechthuis in een purperen schimpgewaad. De zoon des mensen, die is bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel, is nu een smadelijke mantel omgeworpen. Hij is bekleed met een kleed dat met bloed is geverfd, terwijl anders zijn klederen mirre en aloë en cassie zijn, is zijn kleed hem nu tot smaad, zijn mantel tot beschimping en ze staan stijf van het bloed. Zo wordt hem een rietstaf in de rechterhand geduwd. Daar staat hij als een dwaas, als een gewaande koning, die de koning der koningen is. De rechterhand die hem vreselijke dingen leerde, draagt een belachelijke rietstaf. Die een scepter draagt van rechtmatigheid, voert een staf van onrecht. Die een ijzeren scepter zwaait, draagt een houten scepter. Die een scepter heeft van sterkte, geeft men een zwakke en broze rieten scepter. Die alle koninkrijken als rietstokken verbreekt en vermaalt, moet er zelf op rusten. De rechterhand die 7 sterren vasthoudt, houdt er niet de griet vast. Nog stopt de hoon niet. Hij, voor wie alle knieën zich moeten buigen, wordt door een smadelijke knielen schamper bespot. Voor wie de 24 ouderlingen neervallen, hij die ze aanbidden, vallen deze goddeloze schurken spottend neer. De zoon die alle koningen moet kussen en eerbiedig groeten, groeten ze als een gewaande koning. Zijn gezegend aangezicht, zo rood van bloed, wordt smadelijk bespuwd. Dat aangezicht, dat zuivere aangezicht, waarvoor zelfs de sterren onzuiver zijn, wordt bevuild met speeksel en slijm. Hij kon terecht zeggen: mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. O schandelijke smaad! Men geeft hem ook nog kinderbakslagen. Dat aangezicht, waardoor de hemelen zich ontzetten, wordt met vuisten bont en blauw geslagen. Hij verbergt zijn wangen niet voor degenen die hem het haar uitplukken. Ja, men drijft de scherpe doornen met wrede stokslagen tot op de schedel van Jezus. Dat hoofd, zo verschrikkelijk voor de duivelen, zo ontzaglijk voor de engelen, zo beminnelijk voor de gelovigen, vindt niet het minste ontzag. Het wordt jammerlijk geslagen. O verschrikkelijke woestheid, o bittere razernij van deze woedende bende. Wie is er van alle menselijkheid zo ontbloot, die door dit jammerlijk treurspel niet wordt bewogen? Maar, godzaligen, zie eens, terwijl u verontwaardigd wordt op die heidense soldaten en hen veroordeelt, velt u ook uw eigen vonnis? Was het niet door uw zonden geweest, dan was Jezus nooit gegezeld, bespot, veracht, geslagen. Het zijn uw ongerechtigheden die dit woedende volk zo gaande maakten en als het ware door een verborgen blaasbalg aanhitsten. Zie daarom ook op uzelf en klaag over uw eigen zonden. U had lichamelijke en geestelijke, tijdelijke en eeuwige geestelslagen en ijzeren roede verdiend, omdat u, als boze dienstknechten de wil des Heren wel hebt geweten, maar niet had gedaan. Daarom moest Jezus in uw plaats gegezeld en met dubbele wrede slagen geslagen worden. Om uw zondige naaktheid, die met een schort van vijgenbladeren als het ware was bedekt, werd de zondeloze naaktheid van Jezus met een smaadheid overtrokken. U had u voor uw bekering dikwijls bezondigd door ijdelheid en overdaad in kleren. En daarvoor moest Jezus in een vreemde kleding boeten. Omdat door de zonde de kroon van uw hoofd was afgevallen, werd een smadelijke kroon van doornen op het hoofd van uw heiland gezet. U had de hemel naar zijn kroon gestoken en getracht God gelijk te worden. En daarom werd de borg als een gewaande koning door een kroon beschimd. U had in uw eerste ouders de aarde bezwaard met doornen. En u was zelf niet anders dan een doornendragende aarde die doornen en distelen van ongerechtigheid voorbracht, nabij de vervloeking. Ja, u was zelf een doorn, vol van wederspannigheid, geneigd tot beschadiging van God en mensen, en de verbranding waardig. Daarom werd Jezus, die de vloek moest wegnemen, als in het midden van de vloek gesteld, met een kroon van doornen omringd. Omdat u de stok en staf der gerechtigheid verworpen en in Adam verloren had, werd Jezus een dwaze rietstaf in de hand gestopt. U had geweigerd als onderdanen in gehoorzaamheid voor God te blijven knielen. En daarom wordt Jezus knielend bespot door gemaakte onderdanen. U had niet God alleen als koning gegroet, maar ook de duivel en de wereld in uw zondestaat eerbiedig gekust. Daarom werd Jezus zonder hart en oneerbiedig, ja spottend gegroet als een koning der Joden. U was waardig dat engelen en mensen u bespotten en daarom overkwam het uw heiland. U was waardig dat de Satan u op het kinderbakken sloeg, dat u door de stok en de staf van Gods oordelen werd verpletterd. Daarom werd Jezus zo met vuisten en met een rietstok geslagen. Verwondert u over de liefde van de Vader, die zijn enige, zijn geliefde zoon, tot zoveel smaad had overgegeven. Verwonder u over de liefde van de zaligmaker, die om uw zonden zoveel smart, zoveel schimp heeft willen lijden. Zeg tot gelovigen, mijn zonden hebben dit alles, mijn Jezus, aangedaan. Hoe zijt gij zo vernederd, o Allerhoogste? Hoe zijt gij zo gegezeld, gij Allerrechtvaardigste? Hoe zijt gij zo mishandeld, gij Allerheerlijkste? Hoe zijt gij zo vervloekt, o Allergezegenste? Hoe zijt gij zo mismaakt, o Allerschoonste? Hoe zijt gij zo veracht, o Allereerwaardigste? Foei mij dat ik u zoveel arbeid gemaakt heb door mijn zonden, u zo vermoeid heb door mijn ongerechtigheden. Ik, o Heere Jezus, en mijn zonden hebben u gegezeld, bespot, bespuugd en wreed geslagen. Foei zonden, hoe monsterlijk is uw gedaante, die slechts door zoveel smart en smaad van Gods Zoon kon worden verzoend? Zie hier eens, onbekeerden, die nog zo voortgaat in uw ongerechtigheden, wat er voor u te wachten staat. Wat er voor u te wachten staat, indien Jezus hier niet als borg in uw plaats stond, zal u niet minder dan hem overkomen. Werd Jezus weggeleid, de tijd zal komen dat u ook eens zult worden weggeleid van voor de rechterstoel van Jezus naar een plaats van eeuwige pijniging, een plaats waar de hele bende van de helse duivelen als beulen tegen u vergaderd zullen worden, om u met eeuwige geestelslagen te kwellen en te pijnigen, terwijl ook uw geweten u tot een gedurige geestel, tot een onsterfelijke worm zal zijn? Werd Jezus gekroond met doornen, u zult eens met eeuwige doornen van vervloeking worden gekroond, tot een eeuwige verbranding. Hij zal uw hoogwaardige kroon eens vertreden, en er zal een vuur uit deze doornen uitgaan om u, o trotse cederen van Libanon, te verslinden. Werd Jezus bekleed met een scharnakens potmantel, hij zal u, zijn tegenstanders, ook eens met schande bekleden en met schaamtheid bedekken als met een mantel. Zijn rietstaf zal voor u in een ijzeren scepter veranderen, die u als pottenbakkersvaten zal vermorselen. Zo zult u worden tot een eeuwige versmaadheid en bespotting. Daarom, onbekeerde zondaar, kom. Zoek toch door dit smaadlijden van Jezus voorzichtiger te worden. Maak dat Jezus uw borg is. O, het is het enige middel om die toorn te ontvluchten. Ten slotte voor Gods volk, gelovigen, leert hieruit tot uw verplichting. U moet Jezus nu volgen in zijn geesteling. En dat door zelf uw vlees te geestelen en te bedwingen. Niet op zijn paaps door uitwendige geestelslagen. Dat betekent het niet om Jezus te volgen. Want Jezus heeft geleden door anderen. Hij heeft het niet zichzelf aangedaan. Dat betekent wel dat men zijn vlees haat en zich slechts met de insnijdingen van de Baalspriesters gelijk maakt. Nee, u moet uw vlees zo geestelen dat het bedwingt in zijn wellusten door matigheid, betamelijkheid, soberheid, om daardoor de verdorvenheid van het vlees te kruisigen en ten onder te houden en het lichaam der zonde te doden. Door alle geestelingen, vervolgingen en tegenspoeden met geduld te dragen, gebeurt het ooit dat er een goddeloze bende tegen u wordt vergaderd, bedenk dan altijd dat u niet meer bent dan uw meester. Hij heeft het voorzegd, ze zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. Het kan u niet onverwachts overkomen. Alle geestelingen voor de naam van Jezus zijn voor u nu door zijn geesteling geheiligd. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verdrukking valt. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij geen doornenkroon, maar de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen die hem lief hebben. U moest zich dan met de gegeeselde apostelen kunnen verheugen dat u waardig geacht wordt om zijns naams wil smaadheid te lijden. Is hij bespot als een koning? Erken hem als koning, als de koning der ere, die de koning van zijn kerk is. Kom dan, erken hem als degene die de kroon draagt boven alle koningen, die bekleed is met heerlijkheid, die de scepter zwaait over alle koninkrijken. U moet eerbiedig voor hem knielen en in ernst zeggen, wees gegroet, gij koning Israëls. Kus zijn geschonden aangezicht, zo vuil bemorst met bloed en speeksel. Omhels hem, zo vol striemen en etterbuilen, en laat hij u niet verachtelijk zijn. U moet hem ook weer volgen in deze smaadheid. Zijn doornenkroon hem gewillig nadragen, de doornen van tegenspoed gewillig torsen, alle bespottingen, alle bespuwingen, alle kinnebakslagen en stokslagen van de wereld geduldig ondergaan, opdat blijkt dat u navolgers van Jezus bent. Zeker, indien wij met hem verdragen, wij zullen ook met hem heersen. U zult dan zeker in de oneer van Jezus uw hoogste eer vinden. Zijn geesteling verandert de goddelijke tuchtgeesel in een vaderlijke liefderoede voor u. Zijn doornenkroon doet u gekroond worden met goede tierenheid en barmhartigheden. Zijn purperen kleed verschaft u de lange witte klederen die het bloedrode van uw naaktheid bedekken. Dan zult u eens boven alle smaad en schimp van de goddeloze wereld worden overgebracht naar de plaats waar uw kroon voor de troon van Jezus zult neerleggen en hem eeuwig groeten met de roepstem: Halleluja, looft den Heere. Amen. Almachtige Heere, we hebben gehoord van een bespotte, een versmade Jezus. En dat voor een volk wat dat juist heeft verdiend. Gods kerk heeft gehoord wat Jezus voor hen gedaan heeft. Onbegrijpelijke zondaarsliefde. Voor doemwaardige zondaren. Heere, wilt u onderwijs geven aan uw kinderen, opdat ze toch mogen zien op deze Jezus, die voor de vreugde hem voorgesteld, het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht, en dat voor hen. Geef dan, Heere, het werk van uw geest, opdat ze hem zien als de leidende borg en zaligmaker voor hen. En Heere, als wij nu onbekeerd zijn, geef dan dat de rust opgezegd wordt. Want het zal vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Terwijl zo'n grote zaligheid verkondigd is. Deze Jezus leeft nog. Hij wordt verkondigd. Hij wordt aangeboden aan arme zondaren en zondaressen. Wat zal het dan zijn om op zo'n grote zaligheid geen acht te geven? Dan zal het rechtvaardig verloren zijn. Heere, maar nu is een ontkoming in hem. Wij smeken om dat werk en om de toepassing door uw geest. Wilt u het zondige ook van deze dienst vergeven in alle dingen die we deden? Zegen toch uw woord. En wilt u het gebruiken tot de eer van uw grote naam. We bidden zo of u met ons wilt zijn. Geef dat we vanavond nogmaals in uw huis kunnen komen. Of mee kunnen luisteren thuis. Geef wat nodig is ook aan de dominee. Gort hem aan met uw geest en bedien hem vanuit uw volheid. Als ook de leer van de catechismus weer uitgelegd wordt. Geef ons wat nodig is. Hoor uit de hemel, alleen om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, het tweede vers. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.